Welkom bij de Emotiemeesters podcast.
Voor de zelfbewuste mens, ouder, therapeut, trainer en ondernemer.
Kortom, iedereen die op een doelgerichte manier het gesprek met emoties aan wil gaan.
Mijn naam is Martin Springvloed.
En mijn naam is Niels Hogestrijd. Samen nemen we je mee op onderzoek.
Op zoek naar het antwoord op de vraag, daadwerkelijk meester worden over mijn emoties. Hoe doe ik dat?
En waarom zou je dit eigenlijk willen?
Het einddoel is dat mensen niet meer op een echte negatieve manier over stress praten. Dus ze mogen wel zeggen dat ze zich, ze mogen hun emoties wel uiten. Dat, er is overal moet plaats en tijd voor zijn. Maar we kunnen niet meer op het punt komen dat we mensen er negatief over primen. Daar moeten we echt vanaf.
In deze aflevering spreek ik Timo Hans, oprichter en docent bij Physis Academy, waar hij medisch professionals opleidt in onder andere zijn zes domeinen model. En zoals het model al zegt, hier combineert hij zes domeinen mee om klachten aan te pakken. De zes domeinen, het immuunsysteem, voeding, beweging, ademhaling, slaap en tot slot de stress, vormen samen onderdeel om vitaliteit te verkrijgen. In deze aflevering specifiek op stress gericht, ook omdat hij op de dag van opname zijn boek Stress is een kunst uit heeft gebracht, en die ik dus vandaag ook op de mat verwacht. En omdat emoties en stress een flinke overlap met elkaar hebben, gaan we er flink de diepte op in. Zijn grootste boodschap is: stress is stimulerend en daardoor verbeter je. Dus mocht je een drukke dag hebben, is juist dit het moment om nog iets extra's toe te voegen aan je dag. Luister mee met het emotiemeesteravontuur van Timo Hans.
Welkom en thanks dat ik hier mag zijn en gefeliciteerd met het uitbrengen van je boek.
Ja, dat is nogal wat. Dat is as we speak, gewoon echt vandaag.
Ja, vandaag wordt hij bij mij bezorgd, dus ik ben ook heel erg benieuwd. En nou, ik denk als we hem uitbrengen, dan zal je op nummer 1 staan, nu nog op nummer 2. Dus we gaan hem straks ook even in de boekhandel hier op het station bekijken.
Ja.
Openingsvraag van de emotiemeesters is altijd, ben jij een emotiemeester?
Ja, dat ben ik. Ja, en dan ga ik natuurlijk ook meteen al nadenken wat dat dan inhoudt, ja, dat precies. Ik dat ben. Ja. Dat is wellicht de vervolgvraag.
Ja.
Maar ik vind dat ik dat ben. Dat is wel een leuke openingsvraag. Ik vind dat ik dat ben omdat mijn eigen emoties er helemaal mogen zijn. Mm-hmm. Maar ik emoties niet in de weg laat staan van wat ik wil bereiken en waar mijn passie ligt.
Ja.
Nou.
Heb je ook een concreet voorbeeld van dat je denkt van, nou, hier ligt dat enorm uit?
Een van de meer kwetsbare dingen, denk ik, want dat is wel voor mij altijd emoties in het heet van de strijd. Hè? Dus ik denk dat iedereen zich overdag wel eens iets onzeker voelt, weet je, een beetje de makkelijkere dingen en emoties. Dingen die ik het meest uitdagend vind. Ik heb bijvoorbeeld altijd gedacht dat als ik vader werd, en ik ben vader van twee prachtige dochters, dat ik dan een hele geduldige vader zou zijn. Dat beeld heb ik altijd gehad en dat is omdat mijn vader dat is. En zo heb ik hem altijd, gezien en dat is hij nog steeds. En toen bleek dat ik dat helemaal niet was, als in vooral in de nacht voor de derde keer eruit. Mm-hmm. En dan maar liefdevol met een krijzend kind soms. Ik had gedacht dat ik dat beter onder controle had. En ik heb dat en nog steeds wel eens wel heel vervelend gevonden en schamen, of dat ik me daar onzeker bij voel, dat ik dan echt wel, 's nachts echt wel boos kan worden, weet je wel. En dat ik denk van, hallo, weet je, mijn eigen kind waar ik onvoorwaardelijk van hou, dat ligt daar te krijzen. En ik vraag gewoon een time-out bij mijn vrouw van, joh, ik trek het niet. En dat ik dan op mijn eigen kamer op een deur sla en zo, weet je wel, zo, dat er zo uitkomt. Ja. Ja, dat is wel dat is wel een van de belangrijkste emoties die bij mij direct omhoog komt, zeg maar, in negatieve zin. Dat ik denk, poeh. En waarom vind ik mij dan een emotiemeester? Omdat ik wel altijd... Ik stop dat niet weg. En ik ga wel op zoek naar, nou, weet je, waar komt dat vandaan? Wat betekent dat? Want dat is natuurlijk een spiegel naar mezelf toe. Mm-hmm. Dus ik ga dat nooit uit de weg. En ja. Ik denk dat dat wel is waarom ik mezelf wel volmondig een emotiemeester kan noemen.
Mm-hmm. Ja. Ja, mooi. En even naar helemaal het begin van Timo Hans.
Ja.
die heeft een weg afgelopen tot hij uiteindelijk een boek schreef.
Ja.
En schrijver werd.
Schrijver werd, auteur werd, ja.
En ik heb andere podcast geluisterd waarin je ook vertelt over je pestverleden.
Ja.
En dat je stotterde.
Ja.
Tot nu dat je toch wel je hoofd boven het maaiveld durft uit te steken, zeker online.
Ja.
En spreker bent voor grote zalen.
Ja, nogal, ja.
Ja. Dus kan je eens vertellen hoe dat in het verleden was en hoe dat zich heeft ontwikkeld naar hoe dat nu eigenlijk vrijwel 180 graden de andere kant op is?
Ja, dat is wel wat, hè? Ja, ik ben opgegroeid in een heel liefdevol gezin. Zo heb ik dat altijd heel erg ervaren. Wel financieel met het een en ander aan problemen als in schaarste. Dus we hadden nooit zoveel en dat kreeg je als kind wel eens mee. Maar ik heb mijn thuisbasis altijd als heel warm en liefdevol en heel veilig ervaren. En ja, het stukje onveilig met pesten was ook niet op school. Maar dat was een aantal jongens in de buurt die het op mij gemunt hadden. Ik voelde me ook als kind altijd heel klein en onzeker en een beetje schichtig. En niet voor mezelf opkomen, dus ook niet verbaal sterk. Mm-hmm. En ja, dat was inderdaad een combinatie van het hebben van een flapoor, stotteren, een tijd een buitenboordbeugel moeten dragen, wat ook niet per se bijdraagt. Mm-hmm. Heftig eczeem gehad, tot op best wel late leeftijd nog. Dus veel redenen om onzeker te kunnen zijn.
Ja.
En weet je, altijd wel hele fijne vriendschappen gehad en dus thuis heel veel veiligheid, maar dat pesten, dat ik kan niet eens meer inschatten hoe vaak dat voorkwam, maar dat heeft heel veel impact gemaakt, dat mensen zo'n inbreuk doen op in dat geval maar je veiligheid.
Ja.
Dus dat was vooral mentaal, maar af en toe ook fysiek gepest. Dus bijvoorbeeld een keer echt met een hand zo bij mijn keel, zo tegen een lantaarnpaal aangeduwd en zo, dat soort dingen. Ja, die dingen, ja, die laten wel, die maken heel veel indruk.
Ja.
En wat het grappige wel is dat dat ontwikkelen tot waar ik nu ben, er eigenlijk vanaf jongs af aan toch wel in zat. Dus als ik terugdenk aan onze eigen eettafel, dan had ik eigenlijk altijd wel het hoogste woord. Dan was ik altijd wel een beetje grapjes aan het maken. Want dat in die veilige plek vond ik dat eigenlijk heel tof om te doen. En natuurlijk stotterde ik daar ook wel eens, maar veel minder dan op andere plekken. Mm-hmm. Dus ik was me daar niet super bewust van. En dat kwam vooral omdat ook docenten en leerkrachten wel zeiden, nou, weet je, Timo kan het wel leuk doen, zolang hij maar niks met mensen gaat doen. Weet je wel. Dus ik werd ook een beetje geduwd naar die richting.
Ja.
Mijn zus stond qua intelligentieniveau in mijn opvoeding altijd boven mij, als in gymnasium, tweetalig, weet je wel, zo alles. En ik ging al vrij snel op de middelbare school, begon op HAVO-VWO, want ach, dat kan Timo vast wel. Was ik binnen één periode, zat ik op VMBO-kader, want ik liep helemaal knel. Dus ik had zowel die onzekerheid, had ik al wat mee vanaf het pesten. En eigenlijk was een beetje, ja, jemig, dat kan ik ook niet. Mm. Hè? En dat... dat zei de docent ook altijd, Timo moet iets praktisch doen, hè? En je moet maar gewoon lekker daar naartoe, je moet vooral niks met mensen doen. Oh, dat is, weet je, dat is best wel, dat is best wel wat. En heel soms komt dat nog op en dat wordt vooral door mijn moeder nog ingebracht, want die heeft daar nog een frustratie en die zei, nou, die docent, die zou ik nog wel eens willen weerspreken, moet je eens kijken waar je bent, weet je wel. Zo, dat zit daar bij, in ieder geval bij mijn moeder zit dat er nog wel in.
Ben je juist die zorgkant op gegaan daardoor?
Ja, dat weet ik niet. Ik ben namelijk helemaal niet... Ik ben helemaal niet super zorgend. Dus ik ben de sport- en bewegenkant opgegaan eerst. Want van VMBO-kader kun je niet naar HBO-fysiotherapie. Nee. Dus ik ben eerst sport en bewegen gaan doen. Gewoon omdat ik sporten leuk vond. En ik wist ook helemaal niet wat ik wilde worden. Dus ik dacht, weet je, ja, ik vind sporten super tof. Dus laat ik dat maar gewoon gaan doen. Ja. En ach, dan krijg je wel dingen als sportmassage en dat soort dingen. En ach, trok mij dat heel erg? Eigenlijk niet. Maar ik vond het menselijk lichaam nog steeds wel interessant. En dat had vooral met sporten te maken. Dus na het mbo werd mij eigenlijk wel afgeraden om hbo te gaan doen. En dan helemaal fysiotherapie. Want dat werd toen wel gezegd, dat is wel een van de pittigere studies. En ja, als mensen mij zeggen dat ik iets niet kan, dan heb ik wel zoiets van, dan ga ik wel. Maar tijdens dat sport en bewegen kwam wel aan bod trouwens, want dat zit ik nu wel te bedenken, dat ik het mega leuk vond om voor groepen te staan. Ja. Dat lesgeven, mensen wat bijbrengen, ook wel voor wat grotere groepen. Dat ik het eigenlijk wel heel tof vond, los van, want daar begon ook al dat stotter wel een beetje af te nemen en daar begon al wel iets te ontstaan, zeg maar. Ja. Dat was wel heel tof. Ja, en fysiotherapie heeft die lijn vooral doorgetrokken. Ik heb een hele toffe studententijd gehad. Daar veel meer zelfvertrouwen gekregen. Ik was wel de gast die alles deed. Dus ik basketbalde op redelijk niveau. Ik ging ook elke keer als we gingen stappen, ging ik mee stappen. Maar ik zat ook altijd tot 's avonds nog op school te leren. Ja. Ik was ook altijd 's ochtends bij college, dus ik deed echt alles. Ja. Wat ook zo op vitaliteit zijn nadelen heeft natuurlijk. Maar ja, en god, weet je, toen op fysiotherapie heb ik gewoon altijd, als ik oefenuren mocht geven, was ik er altijd bij. Ik vond het geweldig. Ik kon ook moeilijke dingen altijd goed makkelijk uitleggen. Ja. Dat zeiden mensen ook altijd terug, dus kreeg je ook een bepaalde erkenning voor. Ik vond het leuk om te doen. En ja, dat is vrij snel gaan sneeuwballen. Want toen ik klaar was met fysiotherapie, toen dacht ik, wow, dit is het helemaal. En na een half jaar dacht ik, oh shit, hoe een fysiotherapeut werkt, vind ik eigenlijk, is eigenlijk helemaal niks voor mij. Weet je wel? Gewoon helemaal, gewoon geen raakvlakken. En wat ik wel altijd met klanten aan het doen was, is ze maar continu inhoudelijke dingen uitleggen. Ja. Weet je? Dus eigenlijk wat ik wilde doen, was ik gewoon aan het projecteren op, die, op die mensen. Die zich heel goed geholpen voelden, maar die hebben kennis inhoudelijk wel echt veel te veel uitgelegd. Ja.
Maar misschien daardoor juist dat zij snapten wat er met ze aan de hand was, waardoor ze meer zelf met hun klacht aan de slag konden.
Ja, ik denk wel dat het wel heel veel voordelen heeft gehad. Ja. Ik probeer het altijd wel zo makkelijk mogelijk uit te leggen. Ja, toen doorgerold in allerlei interessegebieden. 4 van de 5 jaar osteopathie gestudeerd. Eerst enorm gaan boeien voor het fenomeen slaap. Omdat zoveel klanten slecht sliepen en er toch al wel wat bekend was over chronisch pijn en slaap. En vanaf daar is dat zes domeinen model een beetje gaan bloeien en is gekomen in de afgelopen 10 jaar tot waar het nu is. Ja. En toen werd al wel vrij snel duidelijk, joh, ik hoor gewoon voor de groep. Ja. dus een eigen opleiding gestart. Ja. En vanaf toen was er eigenlijk geen terugweg meer mogelijk. Dit heeft me zo gegrepen. Ja. En een paar jaar later dacht ik, ja, maar dat wil ik in het bedrijfsleven ook voor grote groepen mensen, want in het bedrijfsleven snappen ze er sowieso geen hol van als het gaat om stress en dat soort zaken. Nee. Dus altijd wel gekeken, van wat vind ik tof. En het voelt gewoon enorm goed. Eén ding wat wel heel erg belangrijk was, is dat in de eerste jaren van Physics Academy was echt op ego. Dus een lesdag was geslaagd als mensen aan het eind heel veel complimenten kwamen geven. En dan, weet je, moet je kijken wat ik allemaal weet. En dat is, met coaching en met inzicht is dat heel erg veranderd. Want het ging in het begin heel erg om de erkenning. Mm-hmm. En nu maakt een lesdag, maakt voor mij niet meer uit wat mensen achteraf zeggen. Ik heb een hele gave lesdag, want ik doe wat ik het allerleukst vind. En dat kan ik ook vanuit alle energie geven. Ik ben aan het eind van zo'n dag ook helemaal niet kapot. Was ik eerder wel, dan was ik helemaal leeg.
En is die erkenning dan nodig om het stuk afgewezen worden te compenseren? Of om die erkenning te voelen voor, in ieder geval maar niet afgewezen te voelen?
Ja, ik denk wel dat is. En dat komt nog steeds wel eens op. Hè? En helemaal in deze fase met dat boek, veel op social media promoten. Dat zijn mooie plekken om je boek te promoten. We gaan zo makkelijk terug in dat gedrag van, oh, reageren mensen wel? Ja. Weet je, zijn mensen dat aan het liken? Dus dat is best wel een mooie, een mooie dans tussen, ik doe dit vanuit mijn kracht en ik, ook al geven ze me nu 20 miljoen, dan ik zal niks veranderen aan mijn werkwijze. Maar er zit nog steeds wel op de loer zo dat gedrag van, zie je wel wat ik doe? Weet je wel, is dit goed genoeg? Ja. Dus dat is zeker wel, dat is zeker wel een... nog steeds wel eens een ruimte om op te vullen. Ja. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet hoeft.
En zitten er ook wel eens negatieve reacties bij waarvan je denkt, oei?
Nou, er is een... dat heb ik nog nooit zo in een podcast verteld. Dus ik ben benieuwd wie dat luistert. Maar er zijn een paar mensen in de fysiotherapie. Het zijn altijd namelijk de mensen die je zeg maar tweede, derde lijns kennen. Dus, mm-hmm. dus niet de mensen helemaal veraf, maar mensen die op mijn studie hebben gezeten, op een opleiding hebben gezeten. Er zijn altijd een paar mensen die er wat van vinden wat ik doe. Mm. En ik doe het ook uitgesproken, dus dat snap ik. Ja. En dan komt er wel eens een reactie op Facebook of LinkedIn van één iemand uit dat groepje. En dan gaan andere mensen van datzelfde clubje zijn reactie liken. Mm-hmm. Er niks onder zeggen, maar dat wel liken. En ik kwam er een half jaar geleden achter, dat kan me heel erg raken, maar dat voelt heel erg als pesten. Mm. Omdat een groepje, één is de voorman, die doet iets, die maakt een move naar jou. Mm-hmm. En die anderen gaan het alleen maar zitten liken. Dat voelt zo van, oh ja, wij zijn het eens met wat hij doet. Mm. En daar moet ik heel bewust van zijn, dat ik me daardoor niet laat leiden. En dat ik gewoon kijk, wat staat er nou eigenlijk inhoudelijk in dat bericht en hoe ga ik nou inhoudelijk reageren? Want het heeft geen zin om jezelf te laten grijpen en uit emotie te gaan reageren, want dan denken mensen, ja, dat slaat nergens op en ja. Ik ben er zelf ook niet bij gebaat. Dus ik heb een paar mensen die of niet eens zijn met mijn visie of die zelf iets anders vinden en die reageren. En dat zijn de mooiste oefeningen. Want dan weet je, dan kan ik met mijn ademhaling en met mijn bewustzijn oefenen van oké, wat doet dit nou? Weet je wel? Oké, ik voel me dus geraakt. Ik voel me dan ook echt gepest. Oké, nou, tof. Weet je wel, wat is nou de beste manier in deze situatie om voor je op te komen? Ja. Nou, om een goede inhoudelijke reactie te geven en niet emotioneel te gaan reageren, want dan ga je sowieso af. Ja. dus dat zijn in het klein zijn dat wel voor mij de beste momenten van groei. Omdat het is een hele mooie test ook elke keer weer.
Ja, en dankjewel voor het helpen van het algoritme.
Ja, nou dat zeg ik er wel eens bij. Ja, thanks. Want er gaan wel ook andere mensen wel eens op reageren dan. En ik heb een paar posts met 100 reacties plus. Ja, die krijgen enorm veel bereik. Ja. En dat is wel heel chill. Want er gaan ook heel veel mensen me dan volgen en zo. Dus die boodschap wordt wel heel mooi verspreid. Ja. Dus die zeg ik er ook altijd wel bij. Ja. Zo van, bedankt voor het cadeautje. Ja,
ja jouw boodschap is Nederland zonder klachten binnen 3 generaties.
Ja, Nederland klachtenvrij in 3 generaties. Ja, ik heb iets met klachten. Ja, dat is... voor mij is dat als behandelaar, en wat ik ook de behandelaars en trainers leer die in de opleiding komen, is dat mijn inziens is dat in deze maatschappij de beste strategie. Waarom? Organiseer maar eens een lezing gezond 100 worden. Ik heb dat meerdere keren geprobeerd. Er komt bijna niemand op af. Organiseer maar eens een lezing nooit meer moe en futloos. Of een lezing diep slapen, uitgerust wakker worden. Dat gaat op de pijn van nu. Ja. Dus de persoon in deze rat race die al die ballen hoog houdt, want dat is toch wat de meeste mensen ervaren, die willen hulp nu. En dat zijn klachten. Slecht slapen, pijnklachten, laag energieniveau, darmklachten, migraine. En wat ik het mooie vind in die strategie, want ik denk dat je een strategie idealiter hebt, dat je lekker begint bij mensen met bewustzijn en hoe ze zich voelen. Maar daar staan heel veel mensen niet voor open, want die hebben zoiets van, kom op man, ik moet geholpen worden. Dus wat ik het mooie vind om te zien, en ik krijg het ook heel veel terug van mensen die ik heb opgeleid, als je maar begint met die klachten, zijn mensen heel erg aan, zijn heel erg intrinsiek gemotiveerd, voelen zich heel erg begrepen, want je gaat gewoon naar de pijn, in dit geval de fysieke pijn. Maar als die klachten verminderen, dan komt dat stuk bewustzijn en een psycho-emotionele verbetering bijvoorbeeld, die komen ook als gevolg daarvan. Dus ik vind het een hele mooie westerse strategie, die mijn inziens liever niet nodig was geweest. Hè. Ik had het liever anders gehad. Maar het werkt. Hè. Ja. Ouders gaan ook pas wat met hun kind doen als een kind klachten heeft. Ze gaan pas zelf aan de bel trekken als ze klachten hebben. Dus ik gebruik die pijn heel erg om mensen te motiveren. En op lange termijn zie je gewoon dat mensen dan enorm bewust bezig gaan met hun gezondheid als ze snel van hun klachten afkomen.
Ja, dus als ze eenmaal het licht hebben gezien, dan gaan ze er zelf in door.
Ja, voor mij is inderdaad dat stukje licht zien de fysieke klacht.
Ja, precies. Ja. En je hebt een 6-domeinen model gemaakt. Stress is daar
Is een van de domeinen, zeker. Ja.
Nu is dat boek gericht op stress. Nou ja, ik probeer het natuurlijk wat te combineren met emoties. En ik wil daar ook even met je over hebben.
Ja, heel graag.
Want ik denk dat ook veel mensen die deze podcast luisteren en de achtergrond waar ik mee ben opgeleid naast fysiotherapie heel erg op het emotionele stuk zit. En dat als één domein pakken om de klachten op te lossen.
Ja.
En ik vind jouw term denk veel, doe weinig wel mooi. Omdat je denk ik daarmee bedoelt. En als dat anders is, hoor ik dat graag. Dat je per individu kijkt welk domeinen moet ik nu pakken om iemand het beste te helpen. En als dat emoties is, dan pak ik die misschien er even bij.
Ja.
Als het iets anders is, iets anders. Hoe pak jij dan het in het gros gezien stress het liefste aan? Of hoe zou je die...
Om te beginnen met wat je als eerst zegt. Als ik toch veel reacties krijg op LinkedIn of Facebook, dan is het vaak door mensen die coaches zijn, behandelaars zijn, die inderdaad emoties en onderliggend trauma altijd als hoogste plaatsen. Dus dat is altijd the way to go. En ik vind dat enorm onprofessioneel en je kunt er niet vaker naast zitten als je dat hanteert. En dat koppelt inderdaad perfect aan de quote denk veel, doe weinig. Want de coach, de specialist, is in, als je een klant goed wil helpen, is er zichzelf verplicht om veel na te denken, zodat de klant maar weinig hoeft te doen. Mm-hmm. En als ik bijvoorbeeld in mijn carrière heb ik heel veel, ook vanuit de osteopathie en vanuit mijn fascia interesse, heb ik heel veel hands-on behandeld. Als jij bij mij komt en jij begint te praten over je lage rugklacht en je zegt dat jij een blinde darmoperatie hebt gehad, dan denk ik als fascia-specialist meteen, litteken, daar moet ik wat mee doen. Mm-hmm. Waardoor mijn intake al veel meer gaat naar dat stuk.
Ja.
Maar wat mis ik? Hoe jij slaapt, hoe jij ademt, hoe jij eet, hoe jij stress ervaart. Dat mis ik dan allemaal of ik neem het veel minder serieus, want mijn focus is dat. Ja. En dat is met emotie en onderliggend trauma net zo. Tuurlijk kun je met mensen net zo lang kletsen totdat je denkt, ik vind wat. En ik zal nooit onder stoel of banken schuiven dat trauma belangrijk is, want het is wel waar. Mm-hmm. Alleen, moet het nou echt bij iedereen eerst? En is het dan ook echt de beste strategie? Dus de eerste stap in mijn boek ook, is als iemand stress ervaart, is stap 1, het komt niet door stress. En ik vind dat, ook als specialist, vind ik dat een heel belangrijk uitgangspunt. Want hoezo, als iemand zegt dat hij last heeft van stress en hoofdpijn heeft en spanningsklachten en slecht slaapt, hoezo maken we meteen de sprong naar het is stress? Ik vind dat iets heel geks. Binnen het bedrijfsleven zie ik het heel veel. In multidisciplinaire overleggen zie ik het heel veel. Helemaal zodra de term burn-out wordt genoemd, zitten we alleen maar op, die persoon moet met iemand praten.
Ja.
En Ik kan daar niet over uit. Ik snap niet hoe we dat doen. Om je even een beeld te geven, als we kijken naar de richtlijn voor burn-out en we pakken de richtlijn met de meest voorkomende klachten, dan zijn dat allereerst hele heftige klachten. Dus laten we wel in verbinding blijven, ook met de luisteraar. Hè, als je specialist bent, natuurlijk is dat heel heftig en er hoort empathie bij en dat is niet zomaar gekomen.
Nee.
Maar 90%, misschien wel 95% van die lijst met symptomen, die kunnen ook veroorzaakt worden door een slaapprobleem, door dysfunctioneel ademhalen, door slecht eten en afhankelijk zijn van de bloedsuikerspiegel. Dus hoezo is het professioneel dat zodra er iemand met een burn-out binnenkomt, maar te zeggen, oh, we gaan met stressreductie aan de gang en meer ontspannen en we gaan aan je trauma's werken.
Ja.
Hoezo? Want om even aan de fysieke kant te blijven, hoeveel Nederlanders hebben er een tekort aan vitamine D? Dat zijn er enorm veel. Vitamine D, een tekort aan vitamine D is een enorme predispositie voor een slaapprobleem. Daarbij, 99% van de volwassen Nederlanders ademt door zijn of haar borst. Dat is niet alleen door stress. Dat heeft ook te maken met voeding en met dat soort zaken. En ademhaling is een van de grootste predisposities om slecht te slapen. Dus ik zeg altijd, elke klant heeft zijn of haar verhaal. Dus als jij dan binnenkomt met een burn-out en ik ga veel denken en weinig doen, dan ga ik uitzoomen en dan zeg ik, hey, wacht even, wat was er nou eerst? Wanneer was jouw burn-out? Oké, mijn burn-out is nu 5 jaar geleden. Oké. Hoe is je slaapkwaliteit is slecht. Maar was dat voor de burn-out ook al zo? Oh ja, al 10 jaar daarvoor, vanaf het moment dat mijn kinderen kwamen, hè, dat ik kinderen kreeg, heb ik eigenlijk altijd slecht geslapen. Oké. En ben je wel eens kortademig, ben je wel eens benauwd? Ja, dat heb ik eigenlijk al zo lang ik me kan herinneren. Oké, maar dat zijn allemaal fysieke componenten. Ja. Dus de vraag blijft nog steeds, zijn die misschien gekomen door eerder trauma? En dat is een hele terechte vraag om te stellen. Maar wat we in de praktijk zien, met al honderden casussen, is dat als je die westerse strategie creëert van, hey, we gaan eerst maar eens uit van het fysieke, dan blijf je ook met de klant vaak heel makkelijk in verbinding. En we zeggen, oké, je gaat voor het slapen gaan 10 minuten door je buik ademhalen. Je gaat vitamine D supplementeren, weet je, en dat voor 4 weken. Dan is het heel vaak zo dat mensen zeggen, jeemig, ik slaap al veel dieper. En de laatste 2 weken word ik al uitgerust en wakker. Mijn energie overdag komt al terug. Ik voel me overdag veel relaxter. Ik heb 's avonds echt energie over. En door zo'n kleine interventie, wat daar dan al verandert?
Ja.
En met voeding zien we dat nog veel meer. Als dat in de eerste 4 weken aanslaat, dan zijn vaak darmklachten weg. Dan gaat een energieniveau van een 3 naar een 8. Dan slapen mensen ook beter. Dan voelen mensen zich zekerder. En dan zeggen ook heel veel mensen na 4 weken al, ik heb helemaal geen burn-out meer. Sterker nog, ik vraag me af of het er überhaupt wel eentje was. En
ja, met dat voeding heb je dan over wat je naar binnen stopt überhaupt? Of ook het deel wel niet eten qua tijd?
Ik vind ze beide belangrijk. Dus het gaat ook zeker over de timing van je maaltijden. Dus ik ben wel groot voorstander van rekening houden met wat voor chronotype je bent. Hè? Dus wat voor ritme je hanteert. Mm-hmm. Dus ben je meer een vroege vogel. Hè? Dus je gaat wat vroeger naar bed. Eet dan bijvoorbeeld tussen 10 en 6. Zodat je ook lang nuchter bent. Hè? Ja. Wat enorm veel wetenschappelijke voordelen heeft. En wat je in de praktijk ook ziet. Maar dat je ook je laatste maaltijd hebt gehad. Zodat je nog 3-4 uur nuchter bent voor het slapen gaan. Zodat dat ook ten goede gaat van je slaapkwaliteit. Ben je wat meer een nachtuil? Oké, eet dan tussen 12 en 8. Weet je, dan kun je na het avondeten nog wel wat extra's eten en ben je ook nog langer nuchter. Mm-hmm. En creëer daar wel ritme in. En natuurlijk moeten mensen inhoudelijk ook goed eten. En wat je daarin ziet gebeuren, dat als de 1 of 2 meest dominante domeinen worden gepakt, dan zie je een heel groot deel van dat mentale en psycho-emotionele er ook afvallen. Ja. Want wat is bijvoorbeeld een karakteristiek van slaapproblemen op zichzelf? Als mensen langere tijd slecht slapen, zijn ze minder warm en empathisch. Hebben ze een verminderde concentratie, verminderde focus. Hebben ze ook meer zelfkritiek. Dus als iemand ook om een fysieke reden beter gaat slapen, dan zie je die mensen ook psycho-emotioneel veranderen. Dus daarmee bedoel ik nooit, het is altijd het fysieke. Daarmee bedoel ik wel, een goede professional die gaat met iemand zitten, die hoort fysieke klachten, die hoort psycho-emotionele klachten, die hoort trauma, die hoort dat hele verhaal. En die gaat gewoon kijken, hey, ik geef het op voorhand 50-50 kans. En als we dat nou doen met z'n allen, dan ben ik super happy. Dus ik weet, als iemand al bij een psycholoog is geweest en een coach en die heeft aan trauma gewerkt en het wordt niet beter, denk ik, nou, kans vrij groot dat mijn aanpak werkt, want die is heel fysiek.
Ja.
En ik weet, als ik 2-3 consulten onderweg ben met mijn 6-domeinen-model en iemand zegt, nah, dit is het niet. Ik zeg, oké, dan stijgt de kans heel erg dat er wel meer met emotie en met trauma gedaan wordt. Ja. En dan weet ik dat en daar ben ik coachend niet goed in. Dus dan verwijs ik door.
Ja.
En ik denk, als we maar daar komen, dat we al een heel groot deel zijn. Maar ik krijg nu ook op LinkedIn reacties van mensen, een burn-out heeft altijd een dieperliggende betekenis. Ik zeg, nou, dat is nogal een tekortkoming als professional om dat te zeggen. Want dan moet jouw klant altijd op zoek naar een diepgelegen betekenis.
Het waren holistische coaches misschien.
Ja, nou ja, dat zit heel erg in die hoek. En daar word ik echt strontallergisch van. Ik denk, hoe durf je dat te zeggen? Weet je, want daar ook worden heel veel mensen niet geholpen. En dan zegt de coach vaak, ja, nee, we zijn niet diep genoeg gekomen. Ik denk, ja, sorry hoor.
Nee, daarom noem ik holistisch. Omdat ik eigenlijk nu naar jou luister. En met de verschillende domeinen pak je eigenlijk heel veel van het lichaam mee. Of van het mens mee.
Ja.
Wat eigenlijk heel erg holistisch is.
Zeker.
Terwijl ik nu zelf veel holistische coaches zie die alleen maar emotioneel bezig zijn. Wat eigenlijk maar één aspect is. En dus misschien dan, kan je dan wel holistisch noemen.
Ja, nou, dat is natuurlijk het lastige met zo'n term. Want inderdaad, je ziet vandaag de dag als mensen zeggen dat ze een holistisch coach zijn, dan zitten ze vaak op een combinatie met emotie en ademwerk. Mm-hmm. Maar dan is dat ook laser focus. Ja. En dan denk ik, ja, het is wel heel waardevol, maar voor alles is een plaats en tijd. En dat betekent ook dat het ook wat je doet heel vaak niet nodig is.
Ja.
Weet je? En dat is, ja, dat vind ik het mooie van mijn werk. Dat mensen die niet breed genoeg kijken, mag ik breder leren kijken.
Ja.
Maar mensen die zeggen dat ze breed kijken in deze trad, ja, die mag ik ook weer even erbij pakken van, hé, maar vergeet het andere niet.
Ja.
He, want man, er zijn ook inderdaad mensen, ja, tuurlijk ademt iedereen door zijn of haar borst, maar wil dat dan zeggen dat iedereen meteen moet buikadem halen? Of hebben mensen zoveel darmklachten en eten ze zo ongezond dat dat misschien eerst moet?
Ja.
He, om het nog maar niet eens te hebben over bijvoorbeeld stress mindset of dat soort dingen. Mm-hmm. Dus ja, dat vind ik holistisch, maar ik noem het inderdaad, een generalist wint het altijd van een specialist.
Ja.
En dat maakt het voor mij iets werkbaarder. Maar goed, het is maar net wat voor waarde je hecht aan woorden natuurlijk.
Ja, ja. Ja. Ja, je boek is uit en gaat over stress. Tenminste, de stress staat...
Ja, de titel is Stress is een kunst.
Stress is een kunst, ja, inderdaad. Ja. Ik herinner me 4, 5 jaar geleden misschien zelfs al een webinar met jou. En dat ging over een onderzoek waar ik toevallig net een week daarvoor een TED-talk had.
Ja, van McGonagall.
Ja, van Alia Yeqrem.
Ja, zelfde hoek. Ja.
Is dat de basis geweest voor het verder uitgroeien naar hoe jij stress benadert?
Ja, zeker. Ja, dus het gedachtegoed van Alia Yeqrem, die nu de meeste onderzoeken heeft gedaan. En thank God heeft zij nu mensen opgeleid die ook in een eigen plek weer onderzoek doen. Dus nu begint het onderzoek echt snel op te stapelen. Vorig jaar juni nog in Nature echt een prachtige publicatie over die stress is enhancing mindset.
Ja,
hè? En ik heb daar heel erg naar gezocht, want elk domein heeft een positieve betekenis. Je kunt goed slapen, uitgerust wakker worden. Je kunt goed ademhalen, heel veel baat hebben.
Mm-hmm.
En stress was altijd, pas in deze maatschappij op met stress, want chronisch stress is slecht.
Ja.
En ik denk, ja, fuck, dat past niet. Hè? Dat gaat niet. En Alia Yeqrem laat heel mooi zien wat stress mindset doet naar de andere kant. En dat is zeker voor mij de basis geweest om anders te gaan kijken naar stress. En ja, ik combineer het dus. Dus zeg maar, in mijn boek is stap 1... is uniek mijn methode, hè, om met dat zes domeinenmodel te kijken van nou, haal de eerste bende van stress er maar af met de juiste fysieke tools. En vanaf daar vaar ik inderdaad heel erg op die stress mindset en wat Kroom heeft betekend daarin en wat nu die andere wetenschappers ook doen.
Want kan je eens vertellen wat haar gedachtegoed is en hoe stress dus ook enhancing kan zijn?
Ja, nou weet je, wat zij heel mooi laat zien in studies, om maar eens te beginnen met een wat nieuwere studie naar kinderen. Zij heeft een studie gedaan naar kinderen die een bepaalde ziekte hebben, een bepaalde medicatie nodig hebben. En hebben ze gezegd van ja, weet je, meestal geven met ouders, je geeft gewoon die medicatie af, dit is nodig en tabé. En dan houden ze dus bij, hoe effectief is dat medicijn? Slaat dat aan of niet? En toen hebben ze gezegd, hey, laten we nou de helft van die kids, ik weet even niet hoe groot de groep is, zo moet ik op terugkomen, hebben ze gezegd van, hey, wat nou als we die mindset gaan beïnvloeden en als we zeggen, hey, zodra je bepaalde bijwerkingen voelt, en dat is voor dit medicijn, zijn dat deze drie, die komen het meest voor, dan weten we dat het medicijn echt begint te werken. Dus dan ga je gewoon op mindset niveau, wat anders dan placebo niveau, op mindset niveau ga je proberen een invloed uit te oefenen. En wat zie je? Het slagingspercentage van dat medicijn is hoger. Ja, en dat staat even los van de discussie of we medicijnen willen geven aan kids, want dat kan een gevoelig onderwerp zijn, maar sommige kids hebben nou eenmaal een aandoening waarbij dat nodig is natuurlijk, dus ik wil even uit die hoek wil ik even blijven. Maar wat dat laat zien in onderzoeken is dat mindset, dus ja, wat is wetenschappelijk de definitie van een mindset? Weet je, dat mindset zijn de samenvattingen van alle ingewikkelde processen in ons brein. He, dus kijk naar een chronisch pijn mindset. Een oom van mijn vrouw, die kwam bij ons het nieuwe huis bekijken. En we hebben in de garage rubberen vloeren, squat rack, kettlebell, zandzakken, weet je, om mee te trainen. Die kwam binnen. Zei, zo, zei hij. Is dit waar jullie mee trainen? En toen zei ik, och, jij hebt zeker lage rugklachten. Toen zei hij, hoe weet je dat? Ik zei, ja, je laat dat helemaal zien. He, dus alles wat hij heeft meegemaakt, dat mega ingewikkelde, dat komt tot uiting in een mindset. En dat is hoe hij zich gedraagt, hoe hij kijkt, hoe hij dingen optilt, hoe hij ademt, In een situatie waarin hij weet dat hij rugklachten kan krijgen. Ja, ja. Weet je wel? Dus voor mij is mindset heel erg. Voor mij is het heel erg gelijk aan normen en waarden ook. Want het laat zich ook op dezelfde manier beïnvloeden. En bij stress noemen we dat dus inderdaad een stress is enhancing mindset. Dus door stress worden we beter. En dat hebben ze eerst in acute scenario's getest. Waarin ze zien dat als ze mensen positieve boodschappen vertellen over stress, dat al minuten later er niet alleen in stressvolle situaties cortisol geproduceerd wordt, hè, wat een negatief effect heeft als het lang duurt, ja. Maar bijvoorbeeld ook het hormoon DHEA.
Ja.
En DHEA is dus een hormoon wat vooral aangemaakt wordt als je positief naar stress kijkt. Dus zit meer in, niet in de hoek van fight or flight, maar meer in de hoek van de challenge response en de tend or befriend response. Hè. Ook reacties die je kunt hebben in stressvolle situaties, die mijn inziens in deze maatschappij wel iets meer belicht mogen worden. Dat we ook in staat zijn om dat te doen. Hè. Dus om het stress te zien als een uitdaging. En als stress wel zwaar is, dat we naasten opzoeken, hè, en dat we weer, nou ja, op die manier weer een soort van ontladen van stress. Maar wat dat heel erg laat zien, wat is het effect van cortisol? Het effect van cortisol op lange termijn is slaapproblemen, pijnklachten, verhoogde kans op hartinfarcten, herseninfarcten. Dus terecht dat we daar voorzichtig mee zijn. Wat is ook een effect van cortisol? Het maakt onze synapsen en onze hersenbanen, die zwakt het juist wat af. He, dus we weten allemaal, als we iets nieuws leren, dan is de metafoor, dan is het eerst een zandweggetje. En als we dat nieuwe maar blijven doen, dan wordt het een snelweg. He, dus dan worden die wegen worden duidelijker. Cortisol zwakt dat af. Dus in stressvolle situaties ben je minder goed in stress. Want je breekt af. Dus de kans dat je volgende keer weer iets doms doet in die stressvolle situatie, waardoor je er wel langer in blijft, stijgt. Wat doet DHEA? DHEA is allereerst een heel anabool hormoon. Wat in deze maatschappij heel wenselijk is, want we zijn veel te veel katabol. We zijn veel te veel aan het afbreken. We zijn veel ontstekingsgevoeliger geworden. Dus DHEA is juist heel erg van het weefselherstel, heel erg van de opbouw. DHEA is ook een tegenhanger van cortisol. Dus het poetst een aantal van de negatieve effecten weg. En zo zijn er studies dat grote groepen mensen, echt 600 was deze studie, dat vind ik al vrij groot voor een studie als deze, in een economische crisis, door alleen positieve boodschappen over stress te horen, in dezelfde stressvolle situatie toch beter gaan slapen en minder pijnklachten hebben. Zelfs minder angstige en negatieve gevoelens hebben, om even de emotiekant er weer bij te pakken. Puur en alleen door positief te primen, zelfs op die moeilijke chronische stress. En dat trekt zich oneindig door. En DHEA is ook een hormoon wat in het brein er juist voor zorgt dat die hersenbanen juist versterken. Dus niet gelijk blijven in tijden van stress en niet afbreken zoals bij cortisol, maar juist krachtiger worden. En als we dat eventjes meenemen, hè, dus de positieve stressmindset stimuleert meer DHEA, stimuleert meer groei. Het eindresultaat is ook minder klachten. Als we dan kijken naar deze maatschappij, hoe er wordt gesproken over stress, en ik als spreker kom ik heel veel in het bedrijfsleven. Als je de gesprekken aan het koffiezetapparaat hoort en hoe managers praten tegen het personeel, wat voor congressen ze hosten om vitaliteit op de werkvloer te bevorderen, maar wat voor negatieve boodschappen ze scanderen, dan kun je niet anders dan juist aan die cortisolkant terechtkomen. Want het individu zelf weet niks van stress, dus je kunt niet de baas zijn over een situatie zonder kennis. Dus je bent overgeleverd aan je ervaring. Ja, hoe is je ervaring in deze maatschappij als je al die ballen aan het hoog houden bent, je weet er niks van af en je gezondheid is slecht, want dat is toch wel meestal het geval, dan sneeuwbal je automatisch naar die negatieve kant.
Ja. Wat zou een uitspraak kunnen zijn van zo'n manager?
Nou, ik heb een keer gewerkt op een plek waar ze heel trots waren op hun stressaanpak. Vooral omtrent zwangere vrouwen. En ze zeiden van, hey, vanaf het derde trimester mag een vrouw bij ons veel flexibeler werk indelen, et cetera. Dat zijn allemaal hele positieve dingen. Ze hadden echt goede dingen bedacht. Alleen wat zeiden ze erbij? Ja, want wij hebben de reden waarom wij dit doen binnen het werk, is omdat wij hebben geleerd dat stress ervoor zorgt dat de bloedvaten vernauwen. Dat deden ze ook letterlijk, deden ze dat voor. Maar ook voor het babytje in de buik. Dus zei ik zo, ik zei, zeg je dat ook tegen die vrouw? Ja, ja, dat zeggen we erbij, want die vrouw moet wel oppassen. Ja, ja, ik zei, wat denk je dan als die thuis zich een beetje gestrest voelt waar die aan denkt? Mogelijk aan denkt. Die denkt aan dat. En dan gaat die schoonmoeder zich bemoeien met, doe nou rustig aan en dingen. Wat is eindstand dan het netto effect? Weet je wel? En hoeveel mensen hoor je wel niet? Nou, dat is ook heel mooi binnen bedrijven. Iemand heeft een burn-out gehad. En andere mensen op die werkvloer die ervaren stress. En die persoon die mag weer even voor het eerst weer een bakje koffie doen op werk. En mensen willen weten wat zijn ervaring is. Ja, wat zijn veel voorkomende uitspraken van mensen met een burn-out? Nou, volgens mij herstel je hier nooit meer van. Hè, thuis werd ik nog gekker dan op werk. Dit is echt heel heftig. En ze zien het ook aan hem. Die zit erbij als een zoutzak. En dus wat doet dat met de te ervaren stress van die groep? Ja, weet je, die gaat omhoog. Want als ze meer stress ervaren, dan hebben ze dat beeld voor zich. Oh, ik zou toch niet ook een burn-out krijgen? Ja, wat doet dat met je stress? Ja, dat verhoogt. Mensen die op voorhand al zeggen... laatst was ik ergens... Ja, Timo, jouw podcast of jouw boek is misschien wel heel goed voor mij. Want ik ben zo'n stresskip.
Ben.
Ja. Oh ja, ik zei, en wat dient dat label jou dan? Ja. Wat bedoel je? Ik zo, waarom zeg je dat? Ja, omdat ik heb ervaren dat ik zo slecht ben in stress. Ja. Ik zei, ja, met dat jij dan tegen jezelf zegt dat je een stresskip bent. Ja. Ik zei, wat doet dat dan voor de volgende vergadering die je zo uitdagend vindt? Ja, nee, ik kijk er altijd enorm tegenop, want ik weet al dat ik hoofdpijn krijg. Ja, ik zeg maar, als je dan beter wil, moet je dan dat blijven doen,
ja.
Weet je? Of, en dat zijn, je hebt tal van dit soort voorbeelden, weet je? Alleen al met als mensen tegen elkaar zeggen, hoe is het? Druk, druk, druk. Ja. Weet je, het zijn de kleine dingen, weet je wel? Mensen doen uitspraken als, ja, ik kan het maar niet loslaten. Ik denk, ja, je moet niet leren loslaten, je moet het anders leren vasthouden. Weet je, dus je in taal, in wat mensen uiten, in mensen laten in alles merken dat ze stress eigenlijk negatief vinden. En terecht, want onze maatschappij heeft daar goed zijn best voor gedaan. Want de krantenkoppen, hè, stress oorzaakt enorme crisis. Ja. Krantenkop, we moeten patiënten uitleggen dat stress echt ziekmakend kan zijn. Ja, en dat lezen die mensen op zondag. Ja. Als je het dan hebt over een mindset effect... Weet je, dat is hetzelfde als dat kinderen op social media influencers gaan volgen waar ouders het niet mee eens zijn. Ja, waar zijn ze bang voor? Voor negatief gedrag. Ja. Maar wat doen die ouders zelf? Die zijn onbewust natuurlijk, want de intentie is altijd goed van die artikelen ook. En van wat de intentie is wel goed. Maar die zijn onbewust zichzelf ook aan het primen. En wat zijn ze dan met kinderen aan het doen? Ze zijn hun kinderen ook aan het weghalen bij stress. Dus ze laten ook zien dat ze die mindset hebben door wat ze met hun kinderen doen. Ja. Dus dat is een enorm ding om te doorbreken. Ja. Dat is echt een klus.
En wat zou jij dan tegen zo'n manager zeggen van... Nou, je kan het ook op deze manier verwoorden. Wat zou zo'n manager moeten zeggen?
Ja, weet je, er zijn prachtige laagdrempelige interventies. Hè, van... gewoon het gesprek aangaan van... Hey, wat ervaar je dan in tijden van stress? Oh, ik ervaar spanningsklachten, een gejaagd gevoel, zweten. Gewoon simpelweg uitleggen dat je die symptomen in je brein ook kan koppelen als... Hey, mijn lichaam maakt zich klaar voor deze stressvolle situatie die komen gaat. Mm-hmm. Dus meer het optimaal primen. En zelfs als je dat nog niet zo ervaart... Want als je dat voor het eerst ervaart, kun je niet stomweg zeggen... Vanaf nu is het goed en dan is het over. Dat is niet hoe het werkt. Maar weet je, die dingen maken al heel veel verschil. Dat zijn ook heel veel van die interventies die ze in onderzoeken toepassen. Wat heel goed zou zijn, is dat bedrijven zich juist focussen op mensen die wel zo'n stress-enhancing mindset hebben. Want die zijn er ook van nature. En dat ze daar hele korte filmpjes over maken. Of een bepaalde vitaliteitspodcast op de werkvloer. Van hoe ga je nou met stress om? En dat altijd die boodschap geprimed naar buiten komt. En niet met de belofte, als je dit kan, is het vanaf nu een makkie. Maar wel met de belofte, hey, deze maatschappij is uitdagend. Over 10 jaar zijn er waarschijnlijk nog meer prikkels en nog meer uitdagingen. En je gaat wel of niet kinderen opvoeden in die tijd. En je wilt zelf een bepaalde kwaliteit van leven. Dus laten we eens kijken wat de beste manier is om daar te komen. Met de hoogste kwaliteit van leven. En weet je, dat moet de intentie zijn. Want die uitdagingen komen toch. Iedereen krijgt meerdere malen per jaar shit op zijn pad waarvan die denkt, goh, liever niet. Maar je hebt wel een keuze in hoe je daarmee omgaat. En weet je, dat is heel goed te primen. Daarom kom ik heel graag bij bedrijven die mij inhuren als spreker. Die ook een podcast hebben intern. Ik zei, tof. Ik zei, dan kom ik 2 uurtjes eerder. Ik zei, dat kost nooit wat extra. Ik zei, dat vind ik heel gaaf. Ik zei, dan gaan we 1 of 2 podcasts opnemen. Wetende dat ik die boodschap al aan het personeel ga vertellen. En dat ze dan na die tijd allemaal gestimuleerd worden om ook die podcast te luisteren. Weet je, want dan kun je dat mindset effect, je kunt net iets langer bij mensen blijven. En het einddoel is dat mensen niet meer op een echte negatieve manier over stress praten. Dus ze mogen wel zeggen dat ze mogen hun emoties wel uiten. Dat, er is overal moet plaats en tijd voor zijn. Maar we kunnen niet meer op het punt komen dat we mensen er negatief over primen. Daar moeten we echt vanaf.
Ja, en met het bruggetje naar emoties toe, zou je dan hetzelfde kunnen zien? Dat negatieve emoties, zit al in het woord negatief.
Ja.
Dat zijn natuurlijk ook emoties. Zou je dan dat op dezelfde manier kunnen primen? Van het zijn emoties en emoties helpen je. Emoties geven ook een signaal waar je op kan handelen. En op het moment dat we als goed bestempelen. Ja. Of nou positieve of negatieve emoties zijn, dat ook een aanzien is.
Nou, weet je, een van mijn favoriete opdrachten op dat gebied is een schrijfopdracht of een visualisatieopdracht. Dat is maar net hoe je hem kiest te doen. En dat is, maak eens een overzicht van alle relaties en rollen die je vervult in je leven. Ja. Dus wat voor relaties heb je, wat voor rollen vervul je? Dan maken mensen een overzichtje. Dan komt de vraag, geven deze relaties of rollen je wel eens stress of met regelmaat? En daar kun je natuurlijk ook van maken, wat voor emoties komen daar dan bij op? Ja. Dat is natuurlijk enorm krachtig. Ja. Dan is een vraag, die relaties en rollen in je leven die je zoveel stress veroorzaken, waarom zijn die zo belangrijk voor jou? Dus waarom is die relatie zo belangrijk? Waarom is die rol die je vervult zo belangrijk? Wat voor zingeving zit erin? Wat voor meerwaarde haal je daaruit? En dan, als stress dan zo slecht is, en we laten die relaties en rollen uit je leven, dan heb je ook heel veel minder stress. Hoe voel je je daar dan bij? Wat komt daar dan bij op? En dan komt het mooiste. Zou je er bewust weer voor kiezen om die relaties en rollen terug te nemen in je leven? In die visualisatie en schrijfopdracht, want je moet hem wel echt bewust maken. En wat dat ook zegt, is het zegt inderdaad, hey, je hebt die emoties omdat die mensen je wat doen. Omdat je daarom geeft, omdat als het niet goed gaat, weet je, ja, dan kun je je boos voelen of verdrietig. Maar dat dient een doel, want je hebt liefde voor die mensen, je wil verbinding met die mensen. Met rollen net zo. Mm-hmm. Dus je hebt frustratie op je werk dat het niet goed gaat, omdat je het goed wil doen, omdat je het blijkbaar belangrijk vindt. En een onderdeel van die opdracht kan ook zijn dat je bepaalde dingen niet meer belangrijk vindt. Wordt het tijd om er afscheid van te nemen. Maar de kern van de rol en relatie die je opschrijft, dat maakt een hele positieve koppeling. Want je gaat weer bewust kiezen om die relaties weer terug te nemen. Ook al weet je dat je er af en toe stress van krijgt en emoties bij hebt. En inderdaad, dan is het labelen van positieve en negatieve emoties, dat is nogal wat. Want op zich, weet je, een keer goed boos worden, hoezo is dat een negatieve emotie? Hoezo is het negatief om verdrietig te zijn? Want ja, en ik heb, weet je, ik vind het heel vervelend als naasten bij mij overlijden. Begrijp me niet verkeerd. Maar ik kan wel heel snel naar de mode springen. Wow, wat ben ik dankbaar dat ik die persoon in mijn leven gehad heb. In plaats van alleen maar zo vast te klampen aan dat verlies. Ja. Want ja, oké, dat is gebeurd. Ja, nou, daar mag je om huilen, dan mag je boos om worden. Dan mag je een tijdje helemaal van je doen brengen. Dat is helemaal oké. Maar daarna ben je jezelf verplicht om weer naar die positieve kant te gaan. Anders hou je zelf geen kwaliteit van leven over. Ja. Weet je? Dus...
ja, wat dat betreft kan je dan ook juist blij zijn dat je die verdriet kan voelen. Want nou, dat geeft ook aan hoe mooi die persoon en wat dat de betekenis.
Ja, exact.
Maar ik denk ook als je het kan voelen dat je dan merkt van oké, nu heb ik dat gevoeld. Uiteindelijk zwakt die ook altijd af als je hem echt daadwerkelijk voelt. En kan je dus inderdaad wat je nu zegt naar het positieve switchen.
Ja, en dat vind ik een mooie quote van Franklin D. Roosevelt. A smooth sea never made a skilled sailor. Dus we willen allemaal wel levenservaring en we willen als we ouder worden best wel als wijs gezien worden of dat we mooie dingen hebben meegemaakt. Maar je kunt die dingen niet hebben meegemaakt als je niet dingen hebt overwonnen. Ja. Negatieve dingen, stressoren. Anders heb je de ervaring niet. Je kunt niet goed worden in op een zeilboot varen als je die storm niet hebt meegemaakt. Dus dat zijn voor mij hele belangrijke quotes, omdat er zit juist heel veel positiviteit in wat heel veel mensen als negatief ervaren.
Ja. Ja, dus op het moment dat je het ervaart, dat je dan in je onderbewuste kan denken, oh, dit helpt mij dus om die oude wijze man van... vitale honderd.
Nou, dat is wel een van mijn dingen. Als ik me niet lekker voel of als ik een moeilijk besluit te maken heb. Ik visualiseer me wel eens als een man van 80 of 90. Mm-hmm. Dan kijk ik in de spiegel en dan moet ik op de situatie nu, waar ik me niet fijn over voel of die ik moeilijk vind, moet ik terugkijken. Ja, stiekem weet je altijd welk besluit je moet maken. En dat weet je, eigenlijk wist je dat al, maar die opdracht maakt het voor mij heel mooi helder. Mm-hmm. Van ja, ik kan mezelf, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, ik kan niet voor mezelf goed praten dat ik die andere keuze gemaakt heb. Dus hoe moeilijk ik hem ook vind, ik moet hem wel maken. En 9 van de 10 keer, als je dat besluit hebt gemaakt, valt het heel erg mee. Dus is het vooral beren op de weg, maar loop je er naartoe, blijkt het niet te zijn. Mm-hmm. Ja, soms is dat besluit wel zwaar. Maar als je de keuze niet maakt, is de prijs die je betaalt, dat je afbreuk doet aan je kernwaarde, aan wie je bent. En als je die moeilijke keuze wel maakt, en dat is de juiste keuze geweest, dan blijf je wel bij jezelf en bij die kernwaarde. Ja. En dat... Ja, dan mogen mensen wel wat meer naar handelen, vind ik. En dat is wel moeilijk, maar dat hoort wel bij het leven.
Ja, ja. Je hebt een boek. Je hebt de Fysis Academy, waar je mensen opleidt. Fysiotherapeuten, coaches, trainers.
Ja, tegenwoordig steeds meer artsen en psychologen die aanhaken. Dat is ook heel tof. Ja.
Dan het sprekersgedeelte, mm-hmm. Wat je nu ook net vertelt voor bedrijven. Voor
congressen, evenementen, van alles. Ja.
En dan zit er ook nog iets, nou op je website staat dat er tussenin, over kinderen.
Ja, onze stichting.
Ja.
Ja, Fysis Educatie. Dat is hetzelfde gedachtegoed. Jip en Janneke vertaald met hele praktische, leuke, speelse workshops in het basisonderwijs. Vanaf groep 6, 7, 8. Mm-hmm. Aan de ene kant ook stress. Dus vanaf groep 7, 8, vooral op groep 8. Ook stressworkshops, om kinderen echt ook op een gepaste manier stress te laten ervaren en te reflecteren. Heel waardevol, komen zulke mooie dingen uit. Maar ook inderdaad workshops over slaap en over ademhaling en over et cetera.
Ja. Wat komt daar bijvoorbeeld uit, zo'n stressworkshop?
Er was een kiddo die had altijd heel veel moeite met het geven van de spreekbeurt. Mm-hmm. Ik kan me daar wel mee identificeren van vroeger. En na die stressworkshop, wat de inhoud dan ook maar mogen zijn, want dat kunnen we nu niet helemaal uitleggen, was hij voor de eerstvolgende spreekbeurt, was hij voor de groep gaan staan. Was hij gaan zeggen, joh, ik merk dat ik dit heel spannend vind. Maar ik vind het spannend omdat ik bang ben dat jullie me gaan uitlachen. Dus als we afspreken dat jullie niet gaan lachen, vind ik het eigenlijk heel leuk om mijn spreekbeurt te houden. En toen had de docent en die kids, die hadden gezegd van ja, nee, wij willen helemaal niet lachen. We zijn benieuwd naar wat je te vertellen hebt. Ja. Toen heeft dat kind voor het eerst in zijn leven gewoon vrij uit zijn spreekbeurt gehouden. Ja. En weet je, als je het hebt over mindset, die ervaring, dat kan niet anders dan sneeuwballen naar nog een succeservaring. Ja. En nog één. En dat kind weet van, hey, als ik me op die manier, ik moet het wel doen, hè, dat is mijn beer op de weg. Maar als ik mij dus uitspreek, dan verandert dat dus. En we hebben kids gehad die thuis in een scheidende situatie aan tafel zeggen van, nou ben ik er klaar mee. Ik wil niet meer dat jullie dit doen aan tafel. Terwijl dat kind dat daarvoor nooit durfde te zeggen en gewoon ineen dook. Ja, weet je, ja, dan is mijn wereld te klein. Ik ga hier nooit meer mee stoppen. Dus het is een groeiende stichting. We zijn nu 2 jaar bezig. En we zijn een hele mooie koers aan het varen met allemaal verschillende dingen. We gaan ook online producten aanbieden voor ouders die moeite hebben om te weten van wat is nou gezondheid bij kinderen. Wat voor keuzes maak je nou wel en niet. Over slaapproblemen, kinderen die mondademhalig zijn, gestreste kids. We gaan daar hele toffe online courses aanbieden. Nog hele toffe dingen in de toekomst. Maar onze hoofdmotor is inderdaad bij scholen komen. En elk jaargang vanaf groep 6 mee kunnen nemen. En dat is tussen de 4 tot 2 workshops per jaar. Dus we gaan daar niet expres heel intensief zijn. Maar we zien een enorm effect, zowel bij kinderen, ouders, maar ook bij leerkrachten.
Ja, ja, en dat draagt natuurlijk ook bij aan de missie binnen 3 generaties in Nederland.
Ja, nou ja, dat is het mooie. Weet je, met de opleiding, die bestaat het langst natuurlijk. Fysis Academy richt zich heel erg op de professionals die volwassenen verder helpen. Klaarblijkelijk in het bedrijfsleven is alles mis omtrent stress en alle misvattingen daarover. Dus
we hebben veel werk te doen.
Ja, dus daar kan ik mooi als spreker het verkondigen. Ik mag bij meerdere bedrijven ook vaker terugkomen om het uit te diepen of om verder te gaan. En dan zijn in de toekomst ook hele toffe dingen. Ik wil bijvoorbeeld dat uiteindelijk elk bedrijf gewoon op uurbasis gewoon een fysiospecialist onder de sneltoets heeft. Zo van, als iemand richting een burn-out gaat, ja jongens, huur ons maar in, want wij zijn echt veel sneller dan dat natuurlijke beloop wat jullie nu doen. Ja. Dus die pilots die gaan dit jaar gaan die wel starten. Dus weet je, daar het bedrijfsleven. Ja, en je moet ergens in de kern beginnen. Dus kids. Ja. En dat daar zijn ook plannen om dat in de toekomst ook, weet je, dat we ook in het middelbaar onderwijs bij die kids mogen blijven. Ja. Dus dat we daar ook een paar keer per jaar mogen terugkomen. nou ja, dit is in 8 jaar al gelukt. Ja. Dus ja. Weet je wel, dus, ja. Dus ik denk van, weet je, het begint zo, het wordt zo'n olievlek.
Ja.
Dus dat is heel gaaf. Ja.
Ja, en is dat ook vanwege dat jij dat zelf destijds had willen leren? Of is het meer dat je dit heel graag ook je kinderen wilde leren?
Nou, met dat ik nu 4 jaar papa ben, is het wel versterkt. Maar ik heb wel heel erg ervaren met mijn darmklachten, eczeem, weet je, wat fysiek aan ongemak er is. En hoe makkelijk ik daarvan afkwam met bijvoorbeeld dat zesdomeinenmodel. Ja. Maar ook inderdaad wat mij het gebracht heeft aan zelfvertrouwen en aan energie en aan plezier en aan alles. Dus er zit wel ook een persoonlijke drijfveer in, zowel als papa, wat ik mijn kinderen gun. Ja, ja. Zeker weten. Ja. Ja.
Tot slot... Heb jij nog een golden nugget, een boodschap waarmee je wil afsluiten? Of het nou iets is van in je boek, of dat je nu denkt van, hey, dit bedenk ik nu, dit is waardevol om mee te nemen na het luisteren van deze podcast.
Nou, als je veel weet over mindset effect, dan weet je al wat de kracht is van het luisteren van één zo'n podcast aflevering. Hè? Dat kan echt al het zaadje zijn wat groeit, want dat is hoe een mindset effect werkt. Dan zou ik afsluiten met mijn favoriete stressquote. Ja. En dat is... When the most commonly reported sources of stress in people's life overlap with the greatest sources of meaning, it is clear that stress may even contribute to well-being. Ja, dus dat ligt perfect in het verlengde van die relaties en rollen. Want onderzoek laat keer op keer zien waar mensen zeggen dat er veel stress is, is ook de meeste betekenis. En daarom is het... donders boven water, zo duidelijk als maar kan, dat stress bijdraagt aan welzijn. En als we die koers varen, dan gaat het wel goed komen.
Ja.
Ja.
Ja. Waar kunnen we je vinden?
Overal.
In de boekhandel.
Sinds vandaag, ik ga straks spannend kijken, maar sinds vandaag waarschijnlijk in de boekhandel. Dat zou bijzonder zijn dat voor het eerst te zien. www.visus.academy. Visus Academy op YouTube, Instagram, Facebook, timohans.nl. Ook op YouTube en op Instagram. De Stress Podcast. www.visuseducatie.nl voor de stichting. Visus Educatie, de podcast. Dus ik heb inmiddels 3 podcasts al. Dus op heel veel plekken. Ja. Google iets met Visus, iets met stress en kunst, iets met Timo Hans. En dan dat kan niet missen.
Genoeg om de show note mee te vullen.
Ja, zeker weten. Zeker weten.
Top. Nou, ik hoop dat wanneer de podcast uitkomt, dat je op nummer 1 staat. De bestsellers. Wil ik je bedanken voor het gesprek. Goed zo. Man.
Jij ook. Thanks. Bedankt voor je mooie vragen.
Thanks.
En zoals voorspeld, het boek van Timo, Stress is een kunst, te koop op www.managementboek.nl, is een bestseller geworden en staat op dit moment op nummer 1. Mocht je meer willen weten over Visus Academy en het zesdomeinenmodel, kun je dat vinden op visus.academy. Wil je Timo inhuren als spreker? Ga dan naar www.timohans.nl. En tot slot visuseducatie.nl voor zijn stichting, zodat ook kinderen heerlijk vrij en zorgeloos op kunnen groeien. Nu je hebt geleerd dat stress juist enhancing is, of juist stimulerend en verbeterend is, is dat natuurlijk een uitstekend moment om de kaartenset erbij te pakken of te bestellen op www.emotiemeesters.nl en eens goed de negatieve emoties van jezelf aan te kijken. Laat het stofje DHEA maar lekker door je lichaam gaan om alle negatieve effecten van cortisol tegen te gaan. Ik wil jullie bedanken voor het luisteren en tot de volgende.